Welkom bij de Vragendokter podcast. Ik ben huisarts Janneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag jou Janneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vragendokter podcast. Met vandaag het onderwerp leververvetting. Een onderwerp dat steeds vaker in het nieuws is. Zo kopte het AD een tijdje terug. 4 miljoen Nederlanders hebben een vette lever en weten dat niet. En kon je recent in de RAI in Amsterdam tijdens het Internationale Levercongres een gratis levertest doen om te kijken hoe het met de gezondheid van je lever staat. Nou, voor deze podcast hebben wij een gast, of liever gezegd een expert op dit gebied. Want samen met universitair hoofddocent en MDL-arts Ger Koek uit Maastricht duiken wij in dit onderwerp. Waar gaan we het dan over hebben vandaag? Wat is leververvetting en hoe weet je of je dat hebt? Waarom kan het kwaad? En kan je er zelf wat aan doen? En ook, is het zinvol om erop te screenen zoals dat recent in de RAI werd gedaan? Ik zeg, laten we beginnen.
We zijn er klaar voor.
Ja.
Dank u voor de uitnodiging.
We beginnen eventjes bij de basics. Jo-Janneke, waar zit de lever en wat is de functie van de lever?
Nou, de lever zit rechtsboven in je buik, onder de ribbenboog. De lever heeft een aantal functies en ik zal een paar belangrijke noemen. Eerst speelt het een belangrijke rol bij de stofwisseling. In de lever worden suikers, eiwitten en vetten uit die bloedbaan gehaald en dusdanig bewerkt dat het in het lichaam gebruikt kan worden als bouwstof en energie. En voor een deel van de vitamines en mineralen is de lever juist een opslagplaats. Bijvoorbeeld voor ijzer, vitamine B12, zink, maar ook dus voor vet, waar we later op terugkomen. Als tweede, de lever bouwt ook veel producten zelf, zoals eiwitten voor het stollen van het bloed, of eiwitten die we nodig hebben om ijzer op de goede plek in ons lichaam te krijgen. En een belangrijke andere functie is het onschadelijk maken van giftige stoffen. Nou, dat kent iedereen wel, hè? De alcohol bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ook stoffen in geneesmiddelen. De lever zorgt ervoor dat die via de urine en de ontlasting ons lichaam verlaten.
Dus belangrijke functie, die lever. Ger, ik mag Ger zeggen, hè?
Zeker.
Hartstikke mooi. De lever is een opslagplaats voor vet, vertelde Jo-Janneke net. Wanneer is er te veel vet in de lever?
Tot 5% is er vetopslag in de lever. Dat is normaal. Hele vette levers die kunnen wel tot 30-60% vet bevatten.
Zo.
Ja, dat is behoorlijk veel. Op dit moment heeft ongeveer 25-33% van de volwassen bevolking leververvetting.
Zo.
Dat is echt een flinke aantal,
ja.
Hè?
Wat is de reden of de oorzaak dat er dan te veel vet wordt opgeslagen in de lever, Ger?
Ja, de belangrijkste oorzaak is dat er te veel voedsel met een hoog caloriegehalte wordt gegeten. Ook het drinken van vooral gezoete dranken is een belangrijke oorzaak, naast alcohol natuurlijk. Bepaalde medicamenten zoals prednison en zeldzame ziekten kunnen ook een leververvetting geven.
Ja.
Door de jaren heen is natuurlijk het te veel en ongezond eten een steeds belangrijke rol bij het opslaan van de vetten. En de vetcellen die raken zo vol dat ze daardoor beschadigd worden. Op een bepaald moment ontstaat bij 1/3 van de patiënten, en dat weten we nou nog niet goed bij wie, een leverontsteking. Het probleem is natuurlijk dat als je een chronische ontsteking hebt in het lichaam, dat gaat natuurlijk niet over een paar maanden, maar het gaat over vele jaren, ja, waarbij niemand last heeft. Dan heb je natuurlijk toch meer kans op hart- en vaatziekten. Dat is de belangrijkste doodsoorzaak bij patiënten met leverziekte.
Ja.
En natuurlijk diabetes, maar ook heb je meer kans op het ontwikkelen van een maligniteit.
Ja, en dat is kanker van de lever inderdaad.
Ja, maar niet alleen van de lever, dus van alle andere organen, zoals darmkanker en andere type kanker.
Oké, okay, ja.
Oké. Okay. Jo-Janneke, welke klachten heb je bij een te veel aan vet in de lever?
Ja, we hebben net gehoord hoe gevaarlijk te veel vet kan zijn.
Ja,
hè?
Ja.
We hebben kanker gehoord, we hebben ontstekingen gehoord. Maar het lastige is dat je eigenlijk niks merkt van een te veel vet in je lever. In ieder geval niet de eerste jaren.
Nee.
Als je echt in een heel ver eindstadium zit. Ja, forse leververvetting kan soms dan wat druk gaan geven in de rechterbovenbuik, omdat die lever gewoon groter wordt. Heel zelden zie je nog wel eens jeuk of geelzucht. Maar dat zijn eigenlijk allemaal al mensen die in een heel ver stadium zijn en waarbij toch het grootste deel veel gewoon geen klachten heeft. En juist het feit dat je er zo weinig klachten van hebt, maakt ja, dat veel mensen denken dat de gevolgen wel meevallen van die leververvetting. Ja. Maar ja, Ger, je hebt net al een paar dingen genoemd. Misschien kan jij nog even op een rijtje zetten voor ons van wat die risico's nou zijn van ernstige leververvetting.
Het kan natuurlijk veroorzaken dat je wanneer je een ander medicament gebruikt, bijvoorbeeld een antibioticumkuur, dat door de omzetting van die antibiotica in de lever plotseling door te veel vet ook er een tekort is aan enzymen en eigenlijk de lever dysfunctioneert. Ja. Ook bij veel alcoholgebruik, je gaat een keer een avond even goed doorzakken, kan zijn dat dit leidt tot een decompensatie van de lever. Dat hoeft dan ook niet gelijk tot de dood te leiden, maar kan wel maken dat je een ernstig probleem ontwikkelt.
Ja, dus je zegt eigenlijk, dit is iemand heeft al leververvetting, er komt iets bij, zoals een antibiotica-kuur of een keertje een avond veel drinken, en dan kom je in de problemen.
Precies. En misschien is het in eerste instantie nog veel minder, want je lever is op dat moment wel ontstoken, maar kan natuurlijk dan ook verlittekenen. En door meer en meer verlittekening over vele jaren kan het natuurlijk op een bepaald moment zijn dat je in een groot acuut leverprobleem komt.
Ja. Ja. Want als je veel littekens hebt, dat is dan door die chronische ontsteking krijg je veel littekens. En als je veel littekens hebt, ja, dan op een gegeven moment gaat die lever ook falen.
Zeker. Dus zoals we net al hebben gezegd, dat die ontsteking in 30% van de mensen optreedt die een leververvetting hebben. Dat betekent dat er langzaam ook littekenweefsel ontstaat. Dit kan evolueren naar een levercirrose.
Ja, en dat is een chronische beschadiging, toch?
Zeker.
Ja, oké. En kan een levercirrose veroorzaakt door vetleverziekte, kan die nog herstellen?
Gelukkig wel, want zoals we net hebben gehoord, is de lever een heel flexibel orgaan. Ja. Als je een deel van de lever wegneemt, je neemt bijvoorbeeld de helft van de lever weg bij een gezond persoon, kan het zijn dat in 7 tot 10 dagen de lever weer volledig in volume aangroeit.
Bizar, hè?
Ja.
Dat is wel een voordeel.
Zo groot ook, of zo snel ook.
Ja. Maar ja, het is ook de behoefte van de metabole behoefte van het lichaam is zo groot dat een lever zich snel moet aanpassen. Ja. En dat gebeurt ook.
Dat is dus ook zo voor een lever met cirrose?
Helaas niet, want dat is natuurlijk wel een probleem. Kijk, cirrose als zodanig kan herstellen, behalve als de bloedvaatvoorziening naar de lever ernstig is beschadigd.
Ja. Ah.
En dan hebben we natuurlijk levercirrose en dat noemen we dan verhoogde bloeddruk naar de lever toe. En dan heb je een probleem, dat kan niet meer volledig hersteld worden.
Ja, dus je kan herstellen tot het moment dat de bloedvaten ook beschadigd zijn. En dan heb je een soort no way of return meer.
Precies, die hoge bloeddruk die is eigenlijk niet meer terug te krijgen. Die kan wel nog wel verbeteren als je bijvoorbeeld ontsteking wegneemt. Maar het geheel zal nooit meer volledig normaal worden zoals voordien.
Ja.
Als je een gewone levercirrose zonder die hypertensie hebt, dan kan als de ontsteking weggenomen wordt over jaren langzaam het herstellen, zodat er weer een volledig normale lever ontstaat.
Jij vertelde mij dat bij leververvettingen gewichtsafname speelt een belangrijke rol. Want je vertelde al, nou, het innemen van voedsel kan het veroorzaken, hè, veel koolhydraten. En jij zei tegen mij dat 5% gewichtsverlies, dan neemt die vervetting al heel sterk af. En volgens mij zei je ook nog iets dat bij 7% de ontsteking afneemt.
Zeker. Dat is uit onderzoek gebleken. We hadden een keer een onderzoek gedaan bij patiënten die een maagverkleiningsoperatie moesten ondergaan. En we wisten dat deze patiënten een vetleverziekte hebben en een ontsteking in 1/3 van de gevallen. Maar die kregen een crashdieet, zo'n dieet vooraf. Ja. En wij waren zo super gefrustreerd, want wij vonden namelijk geen enkele patiënt met ontsteking in de vet. Het vet was al vrij snel weg. Dus met andere woorden, het vet kan heel snel uit hun leven weggaan. Ja. In tegenstelling tot buikvet, want iedereen dacht, ja, dat vet van die buik krijg ik maar niet
dat
weg.
Dat zo lastig weggaat, ja.
Klopt. Dus uit het lever is het heel snel gemobiliseerd.
En dan dus 5% is genoeg om de vervetting te doen afnemen, 7% om de ontsteking. En bij 10% gaan je littekens weg.
Ja, maar dat moet je wel niet over een paar weken verwachten. Natuurlijk, nee. Het gaat wel over jaren.
Ja, ja.
Het ontstaat over jaren. Het heeft tijd nodig om weer volledig te herstellen over jaren. Als je leefstijl verandert natuurlijk.
Ik vind het wel heel positief, want we noemen allemaal akelige dingen, maar eigenlijk kan je zelf heel veel doen om dit te verbeteren.
Ja,
of in ieder geval proberen te doen.
Ja, het is niet meteen einde oefening, zeg maar.
Nee. En leefstijl noemde je al even heel erg en passant, heeft daar een grote rol bij. En Ger, ik vroeg jou ook in de voorbereiding van deze podcast, welke leefstijlaanpassingen zou jij dan adviseren? Kan je die nog een keer herhalen voor de luisteraar?
Het allerbelangrijkste is dat je gewicht in een normaal bereik terechtkomt, zodat je BMI, zal ik maar zeggen, normaal is. Niet altijd is het zo dat de BMI afwijkend hoeft te zijn bij toch een leververvetting, omdat het buikvet bij sommige patiënten, en zo noemen we dat lean muscle, oftewel mensen met een normaal gewicht die toch een buikvet hebben en daardoor ook een leververvetting hebben ontwikkeld.
Ja, wij krijgen nu volgens mij in de nieuwe richtlijn obesitas van de huisartsen ook het advies om, of misschien is dat al wel zo, om de buikomvang te meten en
klopt.
Niet zozeer meer het BMI te meten. Hè?
Ja, ja, klopt. En dat is ook voor mensen makkelijk, want die kunnen zelf dat controleren met, ja, met een meetlint om te zien of hun buikvet afneemt, ja, doordat zij dat kunnen meten.
Ja. En qua voeding, heb je nog tips van, kan je bepaalde dingen wel eten of niet eten? Zijn daar nog adviezen voor?
Alleszins, er zijn natuurlijk heel veel diëten beschikbaar. Daar doen wij ook zelf veel onderzoek naar. Het mediterraan dieet is eigenlijk het beste dieet. Maar ik zeg altijd maar ja, is een mediterraan dieet hier zo gebruikelijk? Dat zijn wij niet zo aan gewend. Maar het is eigenlijk heel simpel. Calorieën, zo weinig mogelijk overmaat aan calorieën. Wat vaak gezegd wordt, eet 80% van dat wat je wanneer je vol zit. Hè, dus als je het gevoel hebt, oké, ik zit dan vol, nou eet dan gewoon iets minder. Misschien is het...
Dat is lastig als je net hebt gegeten. Maar,
ja. Klopt.
Maar dat is belangrijk dat je dus langzaam
eet,
toch? Ja. Rustig eten.
Ja,
okay. Goed kauwen.
Klopt,
ja.
Is inderdaad een belangrijk punt. Het allerbelangrijkste is ook die frisdranken met fructose erin. Dat is wel een grote boosdoener.
Ja.
Veel groenten en eiwitten. Maar dan zijn het eigenlijk de eiwitten die uit groenten komen en niet zozeer uit vleesproducten. Omdat veel vleesproducten zijn heel erg vaak bewerkt.
Ja.
Het is toch erg ongezond.
En speelt erfelijkheid nou nog een rol? Want daar kregen we ook wat vragen over. Sommige mensen die hoopten dat het erfelijk was, want dan konden ze er zelf niet zoveel aan doen. Maar speelt dat mee of niet?
Nee, dat is wel een issue. Nee, ik denk, we onderzoeken dat niet standaard. Er zijn patiënten die afwijkingen hebben aan hun triglyceride metabolisme. Die kunnen dan wel meer kans hebben bijvoorbeeld om hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Maar dat is uitermate zeldzaam.
Ja.
Er zijn ook patiënten die al in hun hele familie overgewichtig zijn. Hele stevige mensen. Daar kan je ook niet van verwachten dat die opeens dun worden. Maar het betekent niet dat je wanneer je stevig bent of wat overgewicht hebt, dat je ongezond overgewicht hebt. Want sommige mensen zijn metabool flexibel, hè, dus die hebben een goede stofwisseling. En met die stofwisseling ontwikkelen ze deze ziekte niet en hebben ze toch overgewicht. Dus
ja, dus je zegt eigenlijk van het doel moet ook volgens mij niet zijn afvallen. Het doel moet zijn gezond leven.
Precies.
Dat is wat je zegt, hè?
Exact.
Ja, en waar we ook nog vragen over kregen, maar dat komt door onze volgers. Daar zitten relatief veel vrouwen. Wij kregen nog de vraag van in de overgang komt het nou vaker voor? Volgens mij is het antwoord ja. Door de verandering in de hormonen, hè, is het ook gewoon lastiger om op gewicht te blijven.
Ja.
En ik neem aan dat dan ook weer de kans verhoogt op vet in je leven.
We zien ook dat eerst de mannen meer leververvetting hebben. En als de menopauze is ingetreden, zien we dat vrouwen ook meer leververvetting krijgen. En inderdaad speelt het metabolisme een rol in relatie tot de vrouwelijke hormonen.
Ja, dat is eigenlijk ook zo met hart- en vaatziekten. Dan zie je ook dat de mannen eerst stijgen. Dan komt die overgang, daalt het oestrogeen en dan... Nou ja, gaan we
maken
even
een
flinke inhaalslag maken.
Ja,
ja, precies. Ja.
Jo, Janneke, het is duidelijk dat het belangrijk is om leververvetting te voorkomen. Maar als mensen er dus bijna geen klachten van hebben, hoe weet je het dan? Hoe stel jij bijvoorbeeld diagnose leververvetting in je spreekkamer als huisarts?
Nou, hoe het meestal gaat in de spreekkamer is dat je vaak het vermoeden krijgt doordat de patiënt een bloedonderzoek heeft laten doen, waarbij de levertesten in het bloed dan afwijkend zijn. En dan gaat het om waarden zoals AZAT, ALAT en gamma-GT. En bij verhoogde waarden in combinatie met een teveel aan buikvet, ja, is het een beetje 1-1 is 2 over het algemeen.
Ja.
En een andere manier waarop het steeds vaker ook aan het licht komt, valt mij op, is dat als iemand een echo van de buik laat maken voor andere redenen, ja, dat ik terugkrijg van er zit vet in de lever. En ik begreep van jou, Ger, dat je dat ook heel goed kan zien op een echo-leververvetting.
Klopt, maar dan is het wel al ongeveer 25-30% vet in de lever.
Ja, dus je zegt eigenlijk als je het ziet op een echo, dan is het al wel in bepaalde mate dat het fors is.
Zeker, maar dat betekent nog niet of er ontsteking is en of er verlittekening is.
Nee. Ja. En dat kan je niet zien op een echo, hè?
No.
Nee.
Wat doe jij dan, Janneke, als je een vermoeden hebt van leververvetting?
Nou ja, wat ik nu doe, en dat ik vind het wel een beetje spannend datgene die nu natuurlijk zit en daar wat van gaat vinden.
Ja, maar gaat hij ook.
Maar wat ik doe is dat ik uitleg dat er een relatie is tussen het buikvet en het ontstaan van levervet. En ik leg uit dat er bij vet in de lever een hogere kans is op het ontstaan van hart- en vaatziekten. Wat ik meestal dan ook doe is dat ik iemand adviseer om naar een diëtist te gaan. Om te kijken of dat de winst te behalen is in het voedingspatroon. En dus ja, niet zozeer in het afvallen.
Mm-hmm.
En ik vraag aan die patiënt, joh, hoe gaat het met bewegen? Zit daar nog ruimte? Kan jij meer bewegen op een dag of in een week? En dan spreek ik een controle af, meestal telefonisch hoor, over een maand om drie, om even in te checken van joh, hoe is het nu, hoe gaat het en lukt het om dingen aan te passen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet per se dan over een jaar weer zeg, laten we bloed gaan prikken, hoe dat gaat. Maar daar gaan we het denk ik straks nog wel even over hebben, hoe zinvol dat is. Maar dat is wel vaak waar patiënten om vragen, dus in de praktijk zal er ook wel weer een keer een bloedtest volgen.
Ja. Wat vind jij, Ger? Doet Joanneke het goed zo? Of moet een patiënt bijvoorbeeld direct naar jou als MDL-arts worden verwezen als er vervetting van de lever is geconstateerd?
Dat zeker niet. Want okay. Ik denk,
het is al een wachttijd van een jaar, dus dat doen we niet.
Precies. Nee, dat is de beste optie op dit moment, is denk ik deze aanpak. Een relatie tussen leververvetting, stofwisselingsafwijking die ontstaan en hart- en vaatziekten en natuurlijk de type 2 diabetesontwikkeling. En daarbij is essentieel meer bewegen, gezonde voeding. En natuurlijk kan je een diëtist inschakelen, maar dan moet de patiënt wel zelf achterstaan. Die moet zelf bewust en willen veranderen, anders heeft het geen zin.
Ja. Ger, stel dat die patiënt wel wordt verwezen en bij jou terechtkomt, wat ga jij dan doen?
De kans dat een patiënt verwezen wordt naar de tweede lijn is al uitermate klein.
Ja.
Ja, de triage op de podium is heel streng en omdat we niet veel meer doen dan Joanneke al heeft gezegd, is het soms ook niet zinvol om de patiënt dan te zien. Dat is een overbelasting van het systeem, het is te duur. Maar de vraag is natuurlijk, als Joanneke aan mij vraagt, wat is de mate van leververlittekening? Ja, dan moet ik iets.
Ja.
En dan kunnen we aanvullend onderzoek doen. Een leverbiopsie bijvoorbeeld is natuurlijk een beste methode om te onderzoeken of iemand een ernstige ontsteking en verlitteken heeft. Alleen de meeste patiënten zijn niet erg enthousiast om in hun lever geprikt te krijgen.
Nee, dat kan ik me wel bij voorstellen.
Kan me ook iets bij voorstellen.
Of schoon, als je erover nadenkt, haal je maar 1/50.000ste uit je lever.
Ja, maar toch.
Precies. Ja. Dus dat is al heel agressief. Nu, we hebben vorig jaar een pilot opgezet met de anderhalve lijnzorg, waarbij ik dan naar de anderhalve lijnzorg ging met de fibroscan. Dat is een apparaat waarmee ik zowel vet als lever elasticiteit kan meten.
Ja.
Dat is een hele eenvoudige methode. Dus in 10 minuten is dat klaar. En dan kan ik de patiënt gelijk mededelen of er vervetting is, ja of nee. En of er de textuur van de lever is aangetast. De patiënt moet wel ten minimale 3 uur nuchter zijn, anders kan ik dat niet goed beoordelen. Ik doe dan ook een kleine intake. Ik probeer ook de medicatie in beeld te brengen. Adviseer de huisarts dan in een brief wat te doen. Maar dan komt het inderdaad meestal neer op leefstijl aanpassingen. Echter, als er een lichte mate van verlittekening is, dan adviseer ik de patiënt bijvoorbeeld na een jaar nog een keer een nieuwe fibroscan te laten plaatsvinden. Als er natuurlijk iets gedaan is.
Ja, precies. Anders heeft het niet zoveel zin.
Dan weten we al dat het nog niet goed is.
Ja, nog niet goed of zelfs erger.
Precies.
Ja.
En op dit moment, ik weet niet hoe dat bij jullie is, Johan, of jij patiënten voor een fibroscan ergens naartoe kan sturen of dat al ingeburgerd is.
Ik wist niet dat het bestond.
Nee, nou dat bestaat eigenlijk ook niet. Dat is namelijk het moeilijke. Want je kunt je voorstellen, het apparaat is ongeveer 60.000 tot 80.000 euro. Niet iedereen investeert zich daarin.
Wauw,
daarin. En wat we zouden willen in de toekomst is dat er patiënten gewoon voor een fibroscan verwezen kunnen worden van de huisartsenpraktijk naar een centrum waar een fibroscan staat.
Ja.
Ja, en het gaat dan om de patiënten die echt al risico hebben. Hè? Want even voor de duidelijkheid, voordat er straks een rij staat voor een kilometer voor jouw fibroscan. Nee. Van allemaal gezonde, fitte mensen. Het gaat om die mensen die en hebben. Dus en overgewicht, en diabetes, of hart- en vaatziekten. Hè? Je wilt wat je wil scannen is de risicogroep waarbij je bang bent. Die leververvetting is zo heftig dat daar littekens zijn.
Klopt.
Helder. Nou, er is een filmpje, hè, van hoe zo'n fibroscan werkt, heb ik begrepen.
Ja, Ger heeft het best gedaan voor ons.
Ah, kijk aan. Nou, wij gaan de link over de fibroscan en hoe dat werkt, dat gaan we delen in de show notes.
En ik ben dan nog wel even nieuwsgierig, Ger, want je zegt nu eigenlijk, je moet niet iedereen screenen. Hoe kijk jij dan aan tegen zo'n event, hè, in de rij, waar dus echt die kilometers mensen stonden voor een gratis levertest? Je zegt dus eigenlijk van, niet iedereen zou ik dat adviseren te doen, klopt dat?
Nee, dat is ook niet nodig. Dat is een overbelasting van het systeem. Dat is niet nodig. Want ik was verbaasd toen ik naar het congres ging. En dat was 5 dagen lang. Stonden die mensen om 8 uur 's ochtends. Stonden daar soms 3, 4, 5 uur te moeten wachten.
Zo.
Om een fibroscan te laten plaatsvinden. En ik dacht, wie staan daar nu? En ik vond er vrij veel gezonde mensen.
Gezond
die ogen. Niet overgewichtig waren. Maar die waarschijnlijk zo nieuwsgierig waren. Om die fibroscan te laten plaatsvinden.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk niet waar we naartoe moeten.
Nee. Een positief punt was trouwens wel dat toen dat zo op televisie was, dat ik ongeveer 20 vragen per week over leververvetting opeens kreeg. Dus er zat ook wel iets positiefs aan, toch?
Ik vind dat ook heel belangrijk, want bewustwording is de eerste stap. Ja. En we zijn vaak ons niet bewust van wat de lever allemaal doet, zoals je dat net in het begin hebt verteld. Dus de lever komt steeds meer in beeld, ook als een belangrijk orgaan. Zonder goede functie van het lever is een leven niet gezond.
Nee.
En wat ik ook altijd wel een beetje vind van dit soort onderzoeken en testen, linksom of rechtsom gaat ons antwoord zijn, ga aan je leefstijl werken. Dus wat is dan de toegevoegde waarde van het weten? Dat vind ik soms ook wel lastig.
Ja.
Het is inderdaad een punt van discussie. Soms helpt het ook wel om mensen te motiveren. Om te zeggen van kijk, ik weet dat ik een verhoogd levertesten heb.
Nee, duidelijk. Dus mensen niet allemaal gaan bellen nu maandag naar je huisarts voor levertesten.
Want dat brengt niks op.
Daar worden wij een beetje ongelukkig van.
Maar iedereen weet wel dat zijn of haar leefstijl niet goed is. En dat is het begin.
Ja,
bewustwording.
Stap 1, ja.
Bewustwording en vooral ook zeggen, oké, ik ben gemotiveerd om er iets aan te doen. Als je niet gemotiveerd bent, gaat het ook niet lukken.
Nee. En ik ben dan overigens wel zo dat als jij zo'n bloedtest dan nodig hebt om gemotiveerd te raken om er wat aan te doen, dan doe ik dat ook zeker.
Ja, precies.
Maar het screenen om het screenen, daar krijg ik altijd een beetje jeuk van. Anouk, er zijn nog meer dingen waar wij jeuk van krijgen.
Ja, dat klopt. Dat is de inname van supplementen. Ook bij dit onderwerp kregen wij weer de vraag of er supplementen zijn die beschermen tegen leververvetting of het kunnen oplossen. En een van de dingen die werd genoemd was Maria Distel.
Ger.
Ja. Verlicht ons.
We hebben daar niet veel ervaring mee. In Duitsland wordt het vrij veel gebruikt, maar in Nederland eigenlijk veel minder. De waarde daarvan is niet goed bekeken en niet goed in onderzoek uitgezocht. Wel een onderzoek gedaan een heel tijd geleden. Dat was het eerste onderzoek met vitamine E. Maar dan gebruikt je een hoge dosis vitamine E, 800 eenheden. In combinatie met een ander preparaat wat niet meer op de markt is in Nederland. Dat had wel effect op ontsteking. Alleen het probleem is langdurig gebruik van vitamine E heeft weer een hoge kans op het ontwikkelen van bijvoorbeeld een blaastumor.
Oh.
Ja, precies. Dus er zijn weer allerlei negatieve aspecten aan. Wij geven eigenlijk geen hoge dosis vitamine E meer op dit moment. En supplementen, kijk, als je gezond en regelmatig en gevarieerd eet, heb je ook geen supplementen nodig.
Nee, maar eigenlijk zeg je, we weten het niet, er is geen onderzoek naar gedaan. In ieder geval niet naar de Maria Distel die wij veel kregen als vraag.
Nee, klopt.
En we hadden het net nog eventjes over GLP-1-remmers, Ozempic-achtige middelen. Daar was wel onderzoek naar gedaan, zei
zeker,
jij, hè?
Klopt, ja. Nee, er is heel wat onderzoek naar gedaan bij patiënten die een vetleverziekte met ontsteking hadden. Maar we zagen een duidelijk positief effect, ook op de andere middelen, met afname van vervetting, afname van het gewicht, ook een duidelijk afname van ontsteking en waarschijnlijk op de lange termijn ook een afname van de fibrose. Maar daarvoor zijn die studies relatief kort.
Kort.
Er is nog een nieuw middel recent in Amerika goedgekeurd, dat is resmetirom. Dat is het eerste middel eigenlijk voor leververvetting en ontsteking. Want er zijn verder geen andere middelen geregistreerd.
Nee.
Dat zal in Europa ook heel kort binnenkort komen. Wat doet dit middel? Dat is eigenlijk, het stimuleert de schildklierfunctie. En dit stimuleert afname van ontsteking, afname van vervetting. En waarschijnlijk in de toekomst ook meer afname van fibrose. Dus dit is het eerste middel wat gaat...
Als behandeling?
Ja.
Okay.
En nog even dan een bruggetje naar vet en cholesterol. Het cholesterol, is dat nou automatisch ook te hoog als je leververvetting hebt? Dus bijvoorbeeld andersom, iemand heeft een hoog cholesterol, moet ik dan bang zijn voor vet in de lever? Hoe werkt dat?
Nee, het is niet zo dat alle patiënten met een leververvetting een hoog cholesterolgehalte hebben, want de meeste hebben dat in het begin helemaal niet. Dus we kijken naar het HDL-cholesterol als criterium voor leververvetting, omdat er een vijftal criteria zijn. En we kijken vooral naar de triglyceriden, omdat die triglyceriden de maat zijn voor de omzetting van koolhydraten naar vetten. En die worden opgeslagen. Te veel koolhydraten wordt omgezet in de lever naar triglyceriden en die worden in de lever, in het vetweefsel, maar ook in de spieren opgenomen.
En is het dan dus zo dat het totale cholesterol dan normaal kan zijn, maar die triglyceriden die gaan wel stijgen?
Ja.
Is dat wat je zegt?
Ja, precies. Vaak zien we normaal cholesterolgehalte en een echt een belangrijk factor is, kijk naar de triglyceriden.
Oké. Nou,
okay. Alles gezegd?
Ja,
tot nu toe? Ja, je kunt vast nog wel heel veel doorpraten.
Dan moet je niet vragen aan iemand met zoveel verstand van het ziektebeeld.
Nee, dat is wel waar. Nee,
we blijven onderzoeken. Het blijft een mooi onderwerp. En natuurlijk, de actualiteit is vooral voor het bewustwording van veel mensen. Dat zij daar hun levensgezondheid in acht nemen.
Ja.
En dat je daar dus zelf ook best veel invloed op hebt.
Precies.
Dat vind ik eigenlijk wel de belangrijkste conclusie van deze podcast. Ja, je hebt daar ook zelf invloed op.
Ja.
Je hebt je lever in eigen handen.
En daarmee okay, sluiten
met
we
deze,
af.
Ja, met deze sluiten we absoluut af. Dank jullie wel, Ger en Joanneke, voor jullie heldere uitleg over leververvetting. We zetten interessante links over leververvetting en over de fibroscan in de show notes. En ook over deze aflevering maken we een mailing met leerpunten. Dus wil je die ontvangen? Ga naar de Vragendokter Instagram. Ga naar de link in de bio en meld je aan voor de nieuwsbrief. Tot de volgende!